Ik wil een stukje voorlezen uit Filippenzen 4. En hoe lang ik hier dus al kom, dat weet ik niet, maar het is fijn om hier te zijn en het woord te mogen delen. Ik weet niet, wie heeft gisteravond voetbal zitten kijken? Wie hebt voetbal gezien? Wat is er gebeurd? Wat was het belangrijkste wat er gebeurde op die avond? Wie? Anders de volwassenen? Of heeft er geen enkele volwassene gekeken? Ja, de hartaanval van Eriksen. En dan zie je, dan gaat het over de dood. Dan zwijgt ineens elk mens. Hè? Want niemand, zelfs een vol stadion, weet dan precies wat hij doen moet. En zelfs een voetbalwedstrijd wordt 2 uur stilgelegd. Nou, dat gebeurt bijna nergens voor. De dood is iets, daar hebben we nog ontzag voor op deze wereld. Verder bijna niet, als het met God te maken heeft, maar de dood nog wel. Ja, en wat is het dan geweldig dat wij in zo'n totaal ander koninkrijk zitten. Wij zeggen, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dood, je bent mijn vijand niet. Dood, je bent mijn vriend. Want op het moment dat ik u ontmoet, dan kom ik tot mijn bestemming. Dan kom ik tot het leven wat u bedoeld heeft. Dat is nou het hele mooie van Gods koninkrijk. Het is altijd anders als dat wij mensen denken. En daarom hebben we er vaak ook zo'n moeite mee. Om te begrijpen wat God wil, wat zijn wegen zijn. Daarom, dat begon de spreekster ook mee, zijn we soms kwaad op God. En dat komt omdat we hem niet begrijpen. Julia von Hausman, die heeft zo'n schitterend lied gemaakt, hè, van neem Heer mijn beide handen. U weet waarschijnlijk waarom dat lied gemaakt werd. Zij was verloofd met een zendeling, ze woonde ergens zelf in het oosten van Duitsland. En die zendeling die ging naar Groenland. En ze zou hem daar opzoeken, dan zouden ze trouwen en dan zouden ze samen het zendingswerk beginnen. En zij komt er na een lange rit, 1,5 eeuw geleden, dus dat ging nog in van die houten schepen met zeilen en zo. Komt ze daar in Groenland aan om te horen dat haar verloofde een week eerder overleden is. Dus ze kan zijn graf zien. En dan gaat ze terug naar Duitsland. En dan maakt ze dit lied. Neem Heer mijn beide handen. En ook in dat lied staat, soms blijf me ook verborgen de weg die u met mij gaat. Heer, maar neemt u mijn handen maar. Leidt u me maar. Dat is mooi, dat we ons leven kunnen overgeven aan iemand anders. Dat we dat niet zelf hoeven proberen te leiden om het zo goed mogelijk te doen. Dat we een gids hebben voor elke stap die we gaan in dit leven. Eén die bij ons is en als die in ons woont, ons leven op de kop zet. Hij maakt er iets totaal anders van. En daar gaat het ook vanmorgen over. Vanmorgen wilden we spreken over de tekst, verblijdt u ten alle tijden. Dat is weer eens een hele andere opdracht, hè? Want er is zo weinig om je over te verblijden in deze wereld. Want wie heeft er nou gelijk? Het is toch ongelooflijk. Ik hoorde vanmorgen nog even het nieuws terwijl we hierheen reden. Om 9 uur zet je het dan even aan voor het geval er een weg dicht is. Dat je wat om moet rijden. En ja, dan komt er een reactie van de Chinezen op wat de G7, dus de andere wereldleiders, geroepen hebben. En dan zegt China, het is afgelopen met de tijd waarop een aantal mensen denken te kunnen bepalen wat er in de wereld gebeuren moet. Wij bepalen zelf wel wat we doen. Ja, wie heeft er nou gelijk? Ja, wij roepen hier, de Chinezen niet. Ja, maar de Chinezen roepen heel wat anders. en ik ken nog wel een paar volken roepen, die roepen weer wat anders. Wie heeft er nou gelijk? Een wereld vol verwarring. Een wereld vol meningen. Een wereld waarin je eigenlijk niet goed weet welke kant je op moet. Moet ik nou achter klimaat aan? Of moet ik roepen, het heeft niks met klimaat te maken? Of moet ik nou dit, of moet ik nou dat? Daar kun je druk over maken, daar kun je je hoofd mee vullen. En dan zegt de Bijbel, volg mij. En ik ben een richtsnoer geweest, zegt die Bijbel, voor alle tijden die er al geweest zijn. En denk erom, die tijden waren niet anders dan deze tijden. Denk erom dat koning Nebukadnezar vond dat het koninkrijk van Babel het rijk was voor deze wereld. Om deze wereld voor eens en voor altijd te veranderen. Het gouden hoofd, hè, Daniel waarschuwde hem nog. Dat beeld had alleen maar een gouden hoofd. Verder zou het ondersteboven vallen. Nou, een hoofdstuk verder, wat doet Nebukadnezar? Hij bouwt een heel goud beeld. Want hij zal het bepalen in deze wereld. Ja, dat is de idioterie, het optimisme van ons mensen altijd. Wij zullen het bepalen. Maar daar komt een steen, niet uit mensenhanden. En al die beschavingen, al die rijken zijn ondersteboven gegooid. Er is er geen één overgebleven. Niets en niemand. En juist de overblijfselen van al die rijken, die alleen maar ruïnes zijn, bevestigen elke keer weer dat Gods woord waar is. En toch balen we in deze wereld van God en van zijn woord. Maar gij, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dat wonderlijke van dat woord, hè, wat dood moest, hè, Christus gestorven, gekruisigd, afgeschreven, afgeserveerd. Nooit meer horen we daarvan. 50 dagen later op de Pinksterdag staan de apostelen op en Petrus spreekt. En raakt harten van mensen. En mensenlevens veranderen. En dat woord wat nooit meer gehoord mag worden, Jezus, dat staat ineens weer volop in de belangstelling. En alle culturen daarna die gekomen zijn en beschavingen daarna. Het grote Romeinse Rijk, het grote Britse Rijk en ik weet niet welke rijken. Allemaal ruïnes, allemaal afval. En datgene wat zwijgen moest, dat staat als een huis. Omdat het Gods werk is. En niets en niemand zal Gods werk teniet doen. En als we dat geloven, als we dat kennen, als we dat weten in ons leven, dan maken de omstandigheden niet uit waarin we verkeren. Dan mag het zo zijn, zoals we gaan lezen, dat we ons kunnen verblijden. Dat we ons kunnen verblijden te alle tijden. En dan ben je een bijzonder mens in deze wereld. Als jij in de situatie waarin je bent, je kunt verblijden. Je anders kunt tonen als andere mensen. En niet omdat jij bijzonder bent, maar omdat je een bijzondere God kent. Filippenzen 4. Daar staat vanaf het 4e vers. Verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg het u opnieuw. Verblijdt u. Uw welwillendheid zij bij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens en alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Wat een rijkdom, hè? Ongelooflijk als je die woorden leest. En dan zeggen wij gelijk, ja maar, mijn situatie. En dat is nou altijd het probleem van ons christenen. Het probleem van ons christenen, het probleem van mij, is altijd dat we beginnen bij de mens. Dat we beginnen bij onszelf. Terwijl we moeten leren dat we moeten beginnen bij hem. Hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons leven totaal anders gemaakt. De situatie van Paulus toen hij dit schreef. Paulus in de gevangenis. Niet de prettige Scheveningse gevangenis. Met zijn mooie cellen. Zijn mooie toiletten. Een tv om de hele dag naar te kijken. mooie sportgebeurtenissen waar je kunt gewichtsheffen en je in ieder geval jezelf in orde kunt houden lichamelijk. Niet allemaal lieve mensen die zich om jou bekommeren en met je komen praten en weet ik wat allemaal. Nee, ergens in een hok gegooid en je zoekt het maar uit. En wat is Paulus dan? Want dat is zo mooi, hè? Je moet dat dan, dat is zomaar één woord, maar dat is zo mooi. Als Paulus schrijft, dan zegt hij niet, ik ben de gevangene van Caesar. Nee, dan zegt hij, ik ben de gevangene van Christus. Paulus weet wat er in zijn leven ook gebeurt. Er gebeurt niets in mijn leven buiten de wil van God om. Dus ik zit nu gevangen. Nou, God heeft bepaald dat ik dus nu gevangen zit. En natuurlijk heeft hij het er innerlijk moeilijk mee gehad. Van heer, ik kan toch veel beter buiten lopen. Dan kan ik wat verkondigen. Dan kan ik mensen vertellen hoe het zit. En ik denk dat dan op een gegeven moment zijn gebed zo geworden is. Heer, hier zit ik in deze situatie. Ik denk dat het veel beter zou kunnen zijn. Maar mijn denken geef ik over aan u. Wilt u leiden? En wat doet God dan? Dan zegt God, pak een pen, pak een bloknoot en schrijf. En wij, 2000 jaar later, trekken daar nog alle profijt van. Mijn leven is in zijn hand. En daarom schrijft Paulus ook, hè, heel vaak zijn brief, u moet ze maar lezen. Op het laatst, dan schrijft hij een aantal dingen die altijd waar zijn. Nou, één ding is altijd waar. In het leven van Paulus en in het leven van de christelijke kerk. En als het goed is in ons leven, dat we ons altijd verblijden. Niet zo af en toe, nee, ten alle tijden. Ja, maar is dat dan zo? Lees het evangelie. Als je ziet in het boek Handelingen, dan wordt op een gegeven moment dan wordt de kerk in Jeruzalem vervolgd. En dan gaan de mensen op de vlucht. Een vluchtelingenstroom, we kennen die stromen. We zien ze dagelijks op televisie. Verrooide mensen die ergens onderdak en brood zoeken. En die mensen zijn zielig, die moeten geholpen worden. Deze mensen werden uit Jeruzalem gekieperd. Alles waren ze kwijt. Ze kwamen in Samaria. En wat deden ze? Ze verkondigden Christus. En wat staat er? Wat gebeurde in Samaria? Samaria die sloeg acht op het woord van God. En er was grote blijdschap in die stad die ze niet eerder gekend hadden. Alles is anders in Gods koninkrijk. Er zit een verlamde man aan de poort van de tempel. En die man kan lopen. Nou, die kan niet anders als huppelen. Die kan niet anders als zingen en God danken. Hij ontmoet ook gelijk een hele hoop tegenstand, hè? En juist in die tegenstand leert hij dat de Bijbel waar is. Want de Bijbel zegt, als je Christus volgt, dan zullen ze je beschimpen. Dan zullen ze kwaad van je spreken. De Bijbel bewijst in alles dat het waar is. Steeds weer in alle situaties. Want een dag later staat hij al voor de rechter. En moet hij zich verantwoorden dat hij gezond gemaakt is. Ja, het is toch idioot. Maar de wereld is idioot. De wereld is irrationeel. Er is één woord, dit woord, wat boven alles staat. Vreugde hoort erbij. En we zien dat trouwens ook de hele kerkgeschiedenis door. Met name grote vreugde in de kerk als er opwekkingen zijn. De Great Awakenings in Amerika. Er werd ontzettend veel gedaan om gokken en drank en weet ik wat allemaal te voorkomen in Amerika. En niks werkte. En de mensen konden tot gelovende cafés sluiten. Zelden zag je onder de mijnwerkers in Wales. Ik las in een boek dat zelfs de paarden wisten dat er een opwekking was. Want die paarden waren gewend met vloeken en schreeuwen aangedreven te worden. En er werd niet meer gevloekt en niet meer geschreeuwd. En die paarden hadden geen idee wat er gebeuren moest. Het hele leven veranderde totaal. Gods koninkrijk. Met kracht zichtbaar. En dan zijn er een hele hoop mensen die zeggen dat christenen eigenlijk hele diep tragische, depressieve mensen zijn. Zielige mensen eigenlijk. Mensen die een last moeten dragen. Mensen die bepaalde dingen niet mogen. Het is ongelooflijk hoe de wereld kans ziet altijd alles om te draaien. Wij hebben de opdracht ons te verblijden, te alle tijden. Maar hoe doe je dat dan? Want het is leuk dat dat gezegd wordt. Hoe doe je dat? In de eerste plaats, het is niet zo dat je maar passief wat moet afwachten. Er zijn christenen die denken dat je moet wachten tot je een geweldige vreugde binnenin je voelt. En als je die vreugde voelt, dan kun je je verblijden. Nou, ik zal u vertellen wat er binnenin je leeft. De Bijbel leert ons dat binnenin ons de oude mens leeft. En de oude mens die baalt van God. De oude mens die kent hartstocht. Die kent lusten. En die oude mens wil elke keer opnieuw de kop opsteken. Ook ben je wederom geboren christen. Lees de Romeinenbrief er maar over na. Het is geschreven in de Bijbel. Hij wil proberen mensen aan te zetten, christenen aan te zetten om opnieuw te zondigen. Om niet te wandelen naar Gods wil. Dus als je zit te wachten tot daar hier de vreugde van Christus ontstaat, dan kun je wachten tot Sint-Jutemus. Die vreugde zal er nooit zijn. Passief afwachten, dat is het mooie van het christendom. Een christen is nooit passief. Christendom is een actief geloof. Ik heb het u net voorgelezen. Hè? Al wat waardig, rechtvaardig, eerbaar is, wat moet je daarmee doen? Dat moet je bedenken, staat er. Maar dat moet je doen. Je moet het in de praktijk brengen. Dat is namelijk geloof. Dat wat je van God hoort, dat ga je doen. Ook als iedereen, alle andere mensen zeggen dat moet je niet doen, dan ga jij dat doen. En als je het gaat doen, dan merk je dat het in de praktijk daadwerkelijk werkt. Dat hij bij je is. Dat hij je zegent. In de tweede plaats, je moet ook niet proberen gevoelens op te wekken. Blije gevoelens opwekken, dat doet de wereld. Het is verschrikkelijk, hè, de corona die we gehad hebben. Eindelijk kunnen we weer uit ons dak gaan. Eindelijk kunnen we weer dansen, hossen, springen. Eindelijk kunnen we die depressieve tijd achter ons laten en ligt er weer een tijd van vreugde voor ons. Het enige wat we thuis hadden was wat softdrugs en wat drank. Maar nu kunnen we weer met z'n allen uit ons bol gaan. Dat is toch geweldig? Daar leven wij toch voor? Weet u, zegt de Bijbel, hoe het was in de tijd van Noach? De mensen aten, ze dronken, ze huwden, ze gaven ten huwelijk. En ze waren bezig zichzelf te vermaken. Weet je hoe het was in de tijd van Sodom en Gomorra? Ze aten, ze dronken, ze gingen relaties aan, huwen en weet ik wat ze allemaal deden. En ze vermaakten zich. Weet u hoe het was in de Romeinse tijd? En ik wil u al die tijden noemen. Het ging de mensen maar om één ding, om die vier dingen. Eten, drinken, relaties. Daar zijn we mee bezig. En dan komt er een evangelie. En dat zegt, jongens, wij zijn met hele andere dingen bezig. Een mens is geen dier. Die eten, drinken, seks en weet ik wat allemaal nodig heeft. Natuurlijk, het hoort erbij. Daar is helemaal niks verkeerds aan. Maar er is een geestelijk leven, een totaal ander rijk, een totaal ander koninkrijk. Denk erom dat je als christen ook nooit zegt van jongens, ik noem maar wat, mijn drugs is 3 uur lang opwekkingsliederen zingen. Maar dat kan, hè? Je kunt, dat kun je gewoon doen. Dan kom ik in een vrolijke bui. Dat wordt een niet-christen ook. Als die wat pilsjes op hebt, is de bui heel anders. Als je drugs gebruikt, kun je hele andere dingen doen. Ben je veel vrijer. De Bijbel is absoluut niet een drug. Dat zei Karl Marx wel. Het is opium voor het volk. Je houdt het volk klein. Nee, Gods woord tilt je uit. Hoe de omstandigheden ook zijn. En onder alle omstandigheden kun je je verblijden. Je kunt je verblijden in een woord wat je gekregen hebt. Gods woord. dat spreekt met autoriteit in deze wereld. Een van de mooiste dingen van het christendom vind ik zelf. Toen ik erover nadenk, denk ik, waarom verblijd ik me dan? Want dat is belangrijk dat je het natuurlijk bij jezelf zoekt. Want om een of ander theoretisch verhaal te houden, er schiet ook niemand wat mee op. Nou, ik verblijd me bijvoorbeeld in het feit dat er één waarheid is hier in deze wereld. En niet de waarheid van de kranten. En het is goed dat u een krant leest, dat doe ik zelf ook. Maar zorg ervoor dat die krant elke middag weer in de vuilnisbak ligt, want daar hoort hij. Dan is het weer over. Want morgen is er weer een andere waarheid. Maar hier is een boek dat is voor eeuwig waar. Dat heeft zijn waarheid bewezen. Door de tijd heen. En niemand, politici niet, wetenschappers niet, niemand heeft ooit ook maar iets kunnen afdoen van dit woord. Oh ja, er wordt ons natuurlijk geleerd. Eerste 11 hoofdstukken. Weg jongens, daar doet de wetenschap niks mee. Nou, ik zou u mee kunnen nemen door de wereld van de wetenschap. Zal ik u wat vertellen? De wereld van de wetenschap is als volgt, en dat is ook de goede wereld van de wetenschap. Elke 50 jaar blijkt datgene wat 50 jaar daarvoor waar was in de wetenschap, nu niet waar te zijn. En over 50 jaar wordt alles wat nu verteld wordt, blijkt niet waar te zijn. En dat is goede wetenschap. Die vragen blijft stellen, die verder wil groeien. Want die oneindige God, die alles maakte en schiep en weet ik wat allemaal, die is niet te doorgronden door ons mensen. En hier is een boek, de waarheid. De Heer Jezus werd heel vaak gevraagd, hè? Op grond van welke autoriteit denk jij ons wat te kunnen vertellen? En dan zei de Heer Jezus, omdat ik Gods zoon ben. Dan zei ze godslastering. Nou zei hij, omdat mijn vader het zegt. Dan zeiden ze, dit is helemaal godslastering. Hoe durf je God de Vader erbij te halen? Wij kennen hem, jij kent hem niet. Wij zijn kinderen van Abraham. Jij spreekt godslasterlijk. Nou, zei de Heer Jezus dan, geloof me dan om de tekenen en wonderen die ik doe. Dat is een goeie, hè? Weet je wat de wereld deed met die tekenen en wonderen? Lazarus was opgestaan uit de dood. Weet je wat ze deden? Laten we proberen dood te maken. Want er gaan mensen volgen omdat die Lazarus leeft. Dus sla Lazarus ook maar dood. Is dat nou irrationeel? Dat is toch raar? Je zou je toch verheugen dat er iemand opstaat uit de dood? Helemaal niet. Het past niet in ons straatje. Weg met hem. Mijn autoriteit, zei de Heer Jezus Christus, is vervolgens geschreven in het woord. En dat woord was het Oude Testament. Dat woord kenden ze. Vier bewijzen van autoriteit. Daarom spreek ik zoals ik spreek. En dat hele machtig is. Ja, het is wel fijn dat wij nu juist in deze generatie leven. En want ook dat is gepland hoor. Dat u niet 2000 jaar eerder leefde. Alles is in Gods handen. Over onze ouderen, dat vond ik zo'n mooi, schitterend voorbeeld, las ik bij Spurgeon. Je zit een oudje, ik kom veel in die bejaarden thuis. Hè? Er zit een oudje, nou, die kan nauwelijks meer goed eten. Het kwijl loopt er een beetje uit de mond. En dat hele, het wordt allemaal vies. Die denkt, wat heeft dat leven nou nog voor nut? Heeft toch geen enkel nut meer? En heel mooi wat Spurgeon zei. Denk erom, zei hij. Als dat oudje een kind van God is, dan weet je één ding zeker. Dat God zijn oogst niet op de akker laat verrotten. En dat God ook een leven niet oogst voordat het rijp is. Elk mens sterft exact op de juiste tijd. En zegt hij, weet je wat je dan moet doen? Je moet je niet erger aan het vuil wat je uit de mond ziet lopen. Je moet eens praten met dat oudje. En dan hoor je verhalen die je nooit eerder gehoord hebt. En als dat oudje niet meer praten kan, kijk dan naar de ogen. Dan zie je werelden die onbeschrijfelijk zijn. Mooi, hè? Daar springt toch je hart van op. Tenminste, mijn hart wel. Ik vind dat gewoon schitterend. Dan vind ik het ook leuk in zo'n bejaardentehuis rond te lopen. Dat kun je tegen die strijders zeggen. Zitten ze weer zielig van zo'n raam en zijn stoel onderuit gezakt en weet ik wat allemaal. Hè? Kun je dat soort verhalen vertellen als u God kent? Oh, de autoriteit, daar hadden we het over, ja. Goed, de Heer Jezus Christus bepaalde. Hij was de autoriteit. Hoe doe je het dan wel? Nou, hoe moeten we het doen? We hebben maar twee dingen om ons alle tijden te verblijden. Dat is Gods woord en Gods geest. Die moeten samen optrekken. En als die samen optrekken, verandert het alles. En dat wil ik ook gewoon even laten zien aan de hand van een voorbeeldje. In Scheveningen, in de thuishaven, er woont een mevrouw die is 100 geweest. Corrie heet ze. En Corrie heeft een moeilijk, moeizaam leven gehad. Nou, ze is 100, heeft ze gezellig gevierd en zo. En wordt ze 's nachts opeens wakker. En dan is er een stem die zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Nou, ze kijkt om zich heen. Ze ziet niemand, dus ze gaat slapen. Ze denkt, wat is dat voor raar gedoe? Ik ben nog nooit eerder wakker geworden in die 100 jaar. Ze slaapt en de volgende morgen bij het ontbijt is er die stem. Ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken. En toen zei ze, Heer, maar dat wil ik. Ik wil een rank zijn aan uw wijnstok. En Corrie was een vrouw, als je met haar sprak, daar zat altijd wat harts in. En dat kwam door alle dingen die ze had meegemaakt. Met haar moeder, met haar kinderen, de kleinkinderen, de werk, weet ik wat. Als je het hele verhaal kent, wil ik u helemaal niet vertellen. Want dat is gewoon een verhaal zoals er 10.000 in deze wereld zijn. Ze zei, en Henk, daar zit altijd pijn van binnen. Zo gauw ik terugdenk aan mijn moeder, zo gauw ik terugdenk aan mijn kind, aan mijn huwelijk. Ze zegt, zoveel pijn. Nou zegt ze, Henk, weet je wat er gebeurde? Die bergen in mij, die verschrompelden tot stof. En het stof verdween uit mij. En ze zegt, Henk, ik kan me verheugen. Het is ongelooflijk, zegt ze. Ik hoef niet meer te snauwen en boos te zijn. Dat ik daar nou 100 jaar op heb moeten wachten. Is wel lang, hè, 100 jaar. De meeste van ons halen dat niet. En weet je wat nou het leuke is van zo'n verhaal? Ze zit er in zo'n verpleeghuis en daar zit de aanleunwoning aan vast. Iedereen kent dat verhaal daar. Want dat is een verhaal uit Handelingen. Want dat was wat de mensen deden. De mensen deden maar één ding in die tijd. Verkondigen wat God in hun leven gedaan had. En dat maakte dan zoveel indruk. Ook daar exact dezelfde reacties. Ik wou dat dat bij mij ook gebeurde. Nou, ik zou zeggen, ga op je knieën en roep hem aan, hè, want God is heel duidelijk. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Nou, dat is vaak een brug te ver. Maar zo is het natuurlijk wel. We hebben het woord van de waarheid. We hebben een God die doet wat hij zegt. Nou, alleen daaraan, als dat in je gedachten is, in plaats van al die ellende van de wereld, al die ellende van jezelf, al die weet ik wat voor ideeën je hebt en weet ik wat allemaal. Als je dat nou aan de kant zet en je realiseert dat er een waarheid is en dat God van je houdt en met je is, dan kun je niet anders dan je verblijden. En dan kun je tegen anderen zeggen in een bepaalde situatie die tegen jou zegt, waarom doe je zo raar, waarom verblijd je je? Ja man, wat ik ken, dat is zo geweldig. Als je toch beseft wat God voor je gedaan heeft. Wie je bent in Christus. Je zonden zijn vergeven. Het zal zo zijn dat als Christus terugkomt, ja, wij roepen nu vaak, oh Heer, ik hoop dat u terugkomt. Nou, daar hebben we vaak een hele valse reden hoor. Want heel vaak is de reden omdat we in de problemen zitten. Nou, dat is niet de juiste manier om Christus aan te roepen dat hij terug moet komen. Want er zijn een hele hoop mensen in deze wereld in de problemen. Daar barst het van. Maar op het moment dat Christus terugkomt, zullen de mensen zeggen, heuvelen, val op ons en bergen, bedek ons, want het zal verschrikkelijk zijn om hem te zien. Als hij komt in zijn toren. En ook de heiligen, de rechtvaardigen, zoals we hier zitten, als we Christus kennen, zullen maar ter nauwe nood gered worden. Nou, denk erom, je bent gered van dat oordeel. Als jij gisteren was doodgevallen, zoals als Eriksen daarna, dan had je zijn heerlijkheid gezien. Dan was je daar geweest, waarvoor je leven bedoeld was. Je bent niet alleen verzoend met God, je bent erfgenaam geworden. We zijn mede erfgenaam geworden. We zijn heiligen, we zijn gezegende mensen geworden. We staan op een voetstuk, nou dat is echt ongelooflijk. David zegt ook, Heer, u zet mij op een rots die gewoon veel te hoog voor me is. Daar kan ik niks mee. Nee, maar dat doet God met zijn kinderen, dat doet God met ons. En dan de toekomst, hè? Ja, daar sluit ik mee af. Het leven is net een evenwichtsbalk. Ik weet niet wie van u heeft er wel eens over evenwichtsbalken gelopen. Ik heel veel, want ik ben militair geweest. En op een of andere manier hebben die de vreugde in om veel over evenwichtsbalken heen te rennen. Maar heeft een van u wel eens over een evenwichtsbalk gelopen? U heeft wel eens over een evenwichtsbalk gelopen. Wat moet je doen op een evenwichtsbalk? Handen wijd. Wat nog meer? Wat is het belangrijkste? Je ogen gericht houden waarop? Op die balk. Is dat zo? Nee, dan lig je er gelijk af, hè? Als je ogen gericht houdt op de balk waar je staat, als je ogen gericht houdt op wat er op dit moment in je omgaat, dan rol je altijd van de balk af. Waar moet je ogen op gericht houden op een evenwichtsbalk? Op het eind. Daar moet je je ogen op gericht houden. En het hele rare is, als je op een evenwichtsbalk je ogen op het eind gericht houdt, dan tot je verrassing is elke stap goed. Ik heb dat nooit begrepen. Ik liep ook altijd kijken waar ik mijn voeten neerzette. En dan hartstikke idee, daar ging ik weer. En toen zei hij, je moet naar het einde kijken. En tot je verrassing is dan elke stap goed. Dat is heel bijbels, hè. Als wij het einde in zicht houden, daar waar het allemaal op uitloopt. Christus die terugkomt of die ons zal komen halen. En dat is ook leuk als Christus terugkomt en je komt halen. Vind je dat niet leuk? Want dan zegt hij tegen je, ik heb een woning voor je klaar. Dat is toch prachtig? Hier heb ik zelf van alles moeten regelen om in een huis te kunnen wonen. Of het nou een huurhuis is of een verkoophuis. Je moet alles zelf regelen. En als je sterft, komt er zomaar iemand naar je toe die zegt, joh, je eeuwige woning is klaar. Ik ben zeer benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Dat meen ik. Het einde moet je in zicht houden. En het einde is Jezus Christus die terugkomt. Romein 8 zegt dat zo mooi. Hè? Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? De dood? Nee, dat kan niet. Weet je wat een van de grootste gevaren is, ook voor een christen uit dat rijtje? Wat scheidt ons van Christus? Dat is het leven. Het leven wat we nu leiden. Dat scheidt ons van Christus. Dat heeft zoveel aantrekkelijke kanten. Dat is echt zoveel dingen wat je doen moet. Dat zegt alles over eten en drinken en waar je het kopen kunt bij de Co-op en bij de Albert Heijn en weet ik wat allemaal. Dat zegt alles over relaties. Ga naar die club en dan weet je binnen 3/4 jaar dat je zeker een partner hebt en naar die club dan is het ook geregeld. En als je even elkaar zat bent dan ga je even naar de second love en denk erom dat zijn dingen, nou, die passen helemaal bij jouw mensen. Wauw, denk je dan, laat ik dat ook eens proberen. Maar denk erom, alles waar de duivel mee komt is gif. Bitter gif. Eindigt altijd in bitterheid. Wij houden onze ogen gericht op de Heer Jezus Christus. En dat doen we in alle omstandigheden. En het hele leuke is dan, dat dan ook de omstandigheden, daar ga je heel anders naar kijken. Die zijn ineens totaal anders. Een van de dingen waar ik nog zo last van had, dat ik 's nachts wakker was. En dan zei ik tegen mezelf, ja, morgen is hartstikke druk, ik moet slapen. Nou, en hoe harder ik dat dacht, hoe meer ik wakker was. Ja, leuk is dat, hè? Zo werkt dat bij de mens. Ja. Tegenwoordig zeg ik, Heer, geweldig dat ik wakker mag zijn. Ik wil graag samen, ja, graag met u praten. Help mij om iets te begrijpen van het gebed. Want ik heb nooit zin om te bidden, u wel. Lopen de bidstonden hier ook over van de mensen? Over het algemeen niet, hè? Nee, niemand heeft zin om te bidden. Dat is heel logisch. Dat zit in elk mens, hoor. Maar er staat ook niet van, jongen, wacht totdat je gaat bidden, totdat je het gevoel hebt dat je moet gaan bidden. Er staat nergens. Er staat bid onder alle omstandigheden. Bid onophoudelijk. Dat is een opdracht die God ons geeft. En het is exact hetzelfde. Als je doet wat God zegt in geloof, dan merk je als je doet dat God waarmaakt wat hij zegt. Terwijl wij zitten te wachten tot God wat doet. Nou, dat doet hij niet. Hij zegt, ik heb jullie mijn kinderen gemaakt. Ik ben gekocht en betaald door zijn bloed. En je mag gaan en staan als een kind van God en ik zet je op je voeten. En jij mag vrij keuzes maken wat je met je leven doet. Bid zonder ophouden. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoek en je zult vinden. En als je doet wat hij zegt, dan maakt hij waar wat hij zegt. Verblijd u ten alle tijden. Verblijd u onder alle omstandigheden. Ja, en als je je dan soms wat vreemd vindt in deze wereld, dan zeg je, verdik hier het evangelie, is toch waar. Want 2000 jaar geleden zei Christus dat al, dat ze me raar zouden vinden.